Onze hulp en onze enige verwachting staan in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt en eeuwig leeft en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Liefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader en van de Zoon in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, willen gaan zingen op deze middag, Psalm 65, daarvan de versen 1 en 8. 65, 1 en 8. Willen we ook een gedeelte van onze geloofsbelijdenis lezen, het geloof dus belijden, en wel met zondag 45 van de Heidelberger Catechismus. Een antwoord erop zingen we uit Psalm 81, vers 7 en 12. Daarna lezen we uit de Heilige Schrift, Lucas 11, de eerste 13 versen.
Vraag 116. Waarom is het gebed de christenen van nodig? Daarom dat het voornaamste stuk der dankbaarheid is welke God van ons vordert. En dat God zijn genade en de Heilige Geest alleen aan diegenen geven wil die hem met hartelijk zuchten, zonder ophouden, daarom bidden en daarvoor danken. Vraag 117. Wat behoort tot zulk een gebed dat Gode aangenaam is en van hem verhoord wordt? Eerstelijk dat wij alleen de enige ware God, die zich in zijn woord ons geopenbaard heeft, om al hetgeen hij ons geboden heeft te bidden, van harte aanroepen. Ten andere dat wij onze nood en ellendigheid recht en grondig kennen, opdat wij ons voor het aangezicht van zijn majesteit verootmoedigen. Ten derde, dat wij deze vaste grond hebben, dat hij ons gebed, niet tegenstaande wij zulks onwaardig zijn, om des Heren Christus wil, zekerlijk wil verhoren, gelijk hij ons in zijn woord beloofd heeft. Vraag 118. Wat heeft ons God bevolen van hem te bidden? Alle geestelijke en lichamelijke nooddruft, welke de Heere Christus begrepen heeft in het gebed, dat hij ons zelf geleerd heeft. Vraag 119. Hoe luidt dat gebed? Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. Lezen we nu Lucas 11, vers 1 tot en met 13. En het geschiedde, toen hij in een zekere plaats was biddende, als hij ophield, dat een van zijn discipelen tot hem zeide: Heere, leer ons bidden, gelijk ook Johannes zijn discipelen geleerd heeft. En hij zeide tot hen: Wanneer gij bidt, zo zegt: Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons elke dag ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, want ook wij vergeven aan een iegelijk die onschuldig zijn. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. En hij zeide tot hen, wie van u zal een vriend hebben, en zal te middernacht tot hem gaan en tot hem zeggen, vriend, leen mij 3 broden, overmits mijn vriend van de reis tot mij gekomen is, en ik heb niets dat ik hem voorzette, en dat hij van binnen antwoordende zou zeggen, doe mij geen moeite aan. De deur is nu gesloten en mijn kinderen zijn met mij in de slaapkamer. Ik kan niet opstaan om u te geven. Ik zeg ulieden, hoewel hij niet zou opstaan en hem geven omdat hij zijn vriend is, nochtans om zijn onbeschaamdheid wil, zal hij opstaan en hem geven zoveel als hij er behoeft. En ik zeg ulieden, bid, en u zal gegeven worden, zoekt en gij zult vinden, klopt en u zal open gedaan worden. Want een iegelijk die bidt, die ontvangt, en die zoekt, die vindt, en die klopt, die zal open gedaan worden. En wat vader onder u, die de zoon om een brood bidt, zal hem een steen geven, of ook om een vis, zal hem voor een vis een slang geven, of zou hij ook om een ei zou bidden, zal hij hem een schorpioen geven? Indien dan gij, die boos zijt, weet uw kinderen goede gaven te geven, hoeveel te meer zal de hemelse Vader de Heilige Geest geven? Degenen die hem bidden. Tot zover de schriftlezing.
Meet u, wij willen gaan zingen. We doen dat met de woorden op Psalm 145, de versen 3, 6 en 7. 145, vers 3, vers 6 en vers 7. Thank you. Gemeente, ik wil op deze middag bepalen bij een gedeelte uit Lucas 11. En in het bijzonder dan van de versen 9 tot en met 13. Waar we het woord van de Heere lezen. En ik zeg u lieden, bid. En u zal gegeven worden. Zoekt. En gij zult vinden. Klopt. En u zal opengedaan worden. Want een iegelijk die bidt, die ontvangt. En die zoekt, die vindt. En die klopt, die zal opengedaan worden. En wat vader onder u, die in de zoon om brood bidt, zal hem een steen geven. Of ook om een vis, zal hem voor een vis een slang geven. Of zou hij ook om een ei zou bidden, zal hij hem een schorpioen geven? Indien dan gij die boos zijt, weet uw kinderen goede gaven te geven, hoeveel te meer zal de hemelse Vader de Heilige Geest geven, degene die hem bidden. Tot zover. Meten wij schrijven onder deze woorden, tekstwoorden, als thema, bidden om Gods gaven. Dan drie aandachtspunten. In de eerste plaats bevel. In de tweede plaats belofte. En in de derde plaats ontvangen. Dus bevel met een belofte, dat leidt tot ontvangen. Met ik hoorde pas een heel aansprekend verhaal over bidden. Er was een man, een oudere man, die een ingrijpende operatie moest ondergaan. En de man had de Heere lief. Hij zou zeggen, hij vreesde de Heere. Hij kende de Heere en wilde ook alleen met de Heere naar het ziekenhuis. En dat bleek wel uit wat hij meenam naar het ziekenhuis. Hij nam bijvoorbeeld zijn Bijbel mee. Zonder Bijbel wilde hij niet naar het ziekenhuis gaan. En durfde hij ook niet zich te laten opereren. Zorgvuldig had hij zijn Bijbel ingepakt. Het was een oude Bijbel. Met een leren kaft. En nog koperen sloten eraan. Wat was die Bijbel hem dierbaar geworden. Daarom heel zorgvuldig had hij deze Bijbel ingepakt. En toen hij op zijn kamer kwam in het ziekenhuis weer uitgepakt. Daar had hij hem neergelegd op zijn kastje naast het bed. Kwam er een verpleegkundige binnen. En ze keek zo naar die Bijbel. En zei, meneer, wat heeft u toch een fraaie agenda. Zo zie ik ze eigenlijk nooit. De man keek een beetje verrast op. Agenda? Mijn Bijbel een agenda? Hoe komt ze erbij? Had die vrouw dan niet begrepen dat dit een Bijbel is? Maar toen de man eens langer nadacht, moest hij in zichzelf de verpleegkundige toch ook wel gelijk geven. Eigenlijk was het ook wel waar dat de Bijbel een agenda is. Want wat is eigenlijk een agenda, jongens en meisjes? Misschien heb je hem ook wel voor school. Een agenda. Ja, als je les hebt, aan het eind van de les zegt de meester of de juffrouw of de leraar of lerares, pak je agenda maar en schrijf maar op voor de volgende les. Lezen hoofdstuk 14. En je maakt de vragen aan het eind van het hoofdstuk. Leren hoofdstuk 13. En dan, ja, dan klap je de agenda weer dicht. En bij de volgende les gaat het ook zo. En thuis, als je huiswerk moet maken en leren, dan pak je die agenda er weer bij. Oh ja, wat moest ik ook weer doen voor Nederlands? En voor wiskunde en voor Engels. Het staat allemaal in de agenda. wat ik nog moet doen. Dat betekent het woord agenda. De dingen die je doen moet. Gaat er al een lichtje bij u branden? De dingen die je doen moet. Staan die juist niet in de Bijbel? Lees ik niet juist in Gods woord wat ik moet doen om zalig te worden? Wat ik moet doen om zalig te leven? Staat dat er niet in? Dacht het wel, hè? Daar staan opdrachten in. Opdrachten die de Heer ons geeft. Geloof in de Heer Jezus Christus staat er bijvoorbeeld. En beleid uw zonden, uw misdaden aan de Heer. En ook als het nodig is aan uw naasten. Bid om vergeving. Bid om alle dingen die u nodig hebt. Hé, we zitten al midden in de stof van vanmiddag. Want zo staat het er toch. En ik zeg u lieden, bid en u zal gegeven worden. Zoekt en gij zult vinden. Klopt en u zal open gedaan worden. Er staat niet, mocht u het ook van belang vinden, dan kunt u wel eens bidden. Of, als je eraan toekomt, dan kun je bidden. Of, als je nood voelt, echt voelt, dan moet je gaan bidden. Of, als je tijd hebt, dan moet je gaan bidden. Of als je de Heere ook wat te bieden hebt, dan moet je bidden. Nee, het staat er zonder enige toevoeging in de zin van wanneer je dat zou moeten doen, in welke omstandigheden. Er staat gewoon heel eenvoudig, ik zeg u lieden, bid. Bid. Opdracht, bevel. Nou, u weet toch wel wat een bevel is, hè? Geef acht, zegt de sergeant. En de militairen staan in de houding. En als ze moeten gaan lopen, dan geeft hij een commando. Of als ze een hinderlaag moeten vormen, heeft hij weer een ander commando. Ze luisteren meteen. Het is een commando. De Heer zegt, dat moet u doen. Doe het. Heel verschil met wat trouwens de wereld zegt. De wereld heeft ook wel bevelen. Als iemand het moeilijk heeft, dan zegt men, zet hem op. Hou je taai. Ben je verdrietig? Nou, dan mag je wel klagen. Klaag maar. Of vermaak je toch. Probeer je te vermaken. Met de dingen die er hier op aarde te vinden zijn. Vermaak je. Klaag maar. Herinner je hoe het was. Maar nooit zal men in de wereld zeggen, bid tot God. Dat zegt God. Dat lees ik in zijn woord. Bidden. Ja, in de Bijbel zien wij ook veel voorbeelden van hoe wij moeten bidden. Denk maar aan Abel, die de Heere bad. Wij zouden zeggen op dankdag bijvoorbeeld, maar ook op middag, op speciale dagen, kwam hij met het beste van zijn vee tot de Heere en bad hij. Ik denk aan Abraham. Abraham kende ook zo'n gebedsleven. Als de Heer Jezus zelf bij hem komt en hij weet niet dat het de Heere is. En de Heere vertelt hem dat de stad waar Lot woont zal worden omgekeerd. Dan gaat hij bidden. Al wandelend bidt hij. Ja, maar als er nou nog eens 50 in de stad zijn, zou u dan de stad willen sparen? En zo blijft hij maar bidden totdat hij zelfs vraagt of er nog genade mogelijk is als er nog 10 mensen in de stad zijn. Hij bidt. bidden. Of pakt u maar een psalm. En hoeveel psalmen zijn niet opgebouwd als een gebed tot God? Bidden. Bijzondere momenten. Denk aan Hiskia. Als hij ziek wordt. Ernstig ziek. En vraagt of hij beter mag worden. Dan krijgt hij juist te horen. U wordt niet beter. U zult sterven. Dan gaat hij juist nog harder bidden. Nog harder roepen. Heere, ontferm u zich toch over mij. Wees gij mijn borg, bidt hij dan. Bidden. Ach, ik zou nog een heleboel mensen kunnen noemen uit de Bijbel die ons tot voorbeeld zijn. Die hebben gebeden tot God. Soms zelfs heel trouw. Met gevaar voor hun leven. Denk maar aan Daniel. Die 3 keer per dag de Heere bad voor een open venster. En toen de doodstraf erop werd gezet, als je nog zou bidden tot je God, toen heeft u ondanks die dreiging zijn gebeden voortgezet. 3 keer per dag. Zo belangrijk vond Daniel dat. Hij wilde dat gebed niet nalaten, zelfs niet vanwege de vrees voor de doodstraf. De leeuwenkuil, zoals u wel weet. Maar gemeente, al deze mensen, ze hebben ook weer iemand anders als een groot voorbeeld gekregen. De Heer Jezus zelf. Hij is het grote voorbeeld als het gaat om het bidden. Steeds weer lezen we dat de Heer Jezus in het gebed was. 'S Nachts zelfs, dan stond hij vroeg op om te bidden. Een eenzame plaats was hij de Vader biddende. Dan bad hij om kracht, dan bad hij om gewilligheid. De weg, de lijdensweg ook, vrijwillig en gewillig te gaan. De Heer Jezus bad ook op bijzondere momenten. Als hij bijvoorbeeld het brood brak en het uitdeelde aan de mensen, dan gaat hij eerst bidden. Tot zijn Vader. En als hij Lazarus uit het graf roept, gaat hij eerst bidden tot zijn Vader. Als hij de discipelen verkiest, gaat hij eerst bidden. Steeds weer laat de Heer Jezus zien dat je moet bidden op vaste momenten. 'S Morgens, 's middags, 's avonds. Maar in het bijzonder ook als er zaken zijn die ons kunnen teneerdrukken, die ons speciaal bezighouden. De Heer zegt, bid dan nog eens extra. Dan mag zo'n bidder als deze ook wel in dat rijtje worden gezet. Bidden. Bidden voor gewas en arbeid heet het, hè. Of de Heere ons zijn zegen wil geven. Of er eten genoeg mag zijn, ook in dit jaar, in het komende seizoen. Dit. Er staat trouwens ook een opklimming in deze tekst. Ziet u dat? Het is niet hetzelfde. Bid. Daar begint het mee. Dan klopt. Zoekt. En dan klopt. Dus bidden. Zoeken. Kloppen. Bidden. Je zou zeggen, dat is met een gewone stem, rustig, de noden bij de Heere brengen. Maar als ik ga zoeken, denk eens aan een zoekende moeder naar haar kind. Hoe gaat dat? Waar zit je? Kom eens, tevoorschijn. Die moeder gaat haar stem verheffen. Hoor je me niet? Wat ben je toch? Zoeken. En kloppen, ja, dan wordt het geluid nog duidelijker. Kloppen op de deur. Hoor je de roffel van die hand op de deur? Doe open, doe open, doe open! Ja, de Heer Jezus heeft een voorbeeld gegeven van dat kloppen, hè. Van dat kloppen door die man. Dat is het gedeelte dat hier aan vooraf gaat. Hij zegt, er was een man die midden in de nacht bezoek krijg. Van een vriend. Die vriend had een hele reis gemaakt. En die was wat verlaat, misschien wel door weersomstandigheden. En dan komt, ja, als het pikdonker is aan, bij zijn vriend. Nou, die reiziger is natuurlijk hongerig. Die heeft een hele poos niet gegeten. Maar de man waar hij naartoe is gegaan, heeft geen eten in huis. Hij heeft geen brood. Hij wil zijn vriend graag wat te eten geven. Dan denkt hij na. Wacht, ik heb een vriend. En die heeft kinderen. En hoe gaat dat met kinderen? Ja, dan is er altijd wel wat over. Je pakt altijd wat meer brood als je kinderen hebt dan wanneer je alleen bent. Ik ga naar mijn vriend. Mogelijk heeft hij voor mij wat extra brood. 3 broden. En dat doet hij midden in de nacht, in het donker, gaat hij naar zijn vriend toe. En hij klopt op de deur. Want hij had nog geen bel in die tijd. Hij blijft stil. Hij klopt nog wat harder. Hoor je me? Nog harder. Ja, dan hoort hij zijn vriend antwoorden. Wat zegt zijn vriend? Sorry, het is zo laat. Het is midden in de nacht, man. Je moet me niet storen. Mijn kinderen liggen te slapen. Je maakt ze nog wakker met je geklop. Oh, wat zal nu die man bij de deur doen? Zal hij terug naar huis gaan? Zal hij zeggen, nou ja, hij vindt het niet prettig, dat is wel duidelijk. Laat ik maar ophouden met kloppen en roepen. Nee, er staat dat hij juist toeging met kloppen. Ik zeg u lieden, zo zegt de Heer Jezus, hoewel hij niet zou opstaan en hem geven omdat hij zijn vriend is, nochtans om zijn onbeschaamdheid wil, zal hij opstaan en hem geven zoveel als hij er behoeft. Dus uiteindelijk zal die vriend die al op bed lag opstaan en zeggen, nou ja, goed, ik zal je helpen. Hij zal de deur open doen, brood uit de kast pakken en zeggen, hier heb je het brood. Even een vraag, gemeente, aan u. Waarom hield die man bij de deur niet op met kloppen? Wat denkt u? Wat was nou de belangrijkste reden om door te blijven gaan? Nou, laat ik een heel eenvoudig voorbeeld geven. Voor de kinderen staat een grote pot met snoepjes in de keuken. Die heeft moeder net gekocht. Je komt uit school. Mama, mag ik een snoepje? En mama zegt, nee, nu niet. Mama, mag ik een snoepje? Nee, nu niet, dat is niet goed voor je. Even laten. Mama, mag ik een snoepje? Waarom blijf je vragen om dat snoepje? Omdat je die snoeppot ziet. Je weet, er is snoep genoeg. Moet alleen mama zo ver krijgen dat ze zegt, pak mama snoepje uit die pot. Of dat ze het zelf eruit haalt. Er is snoep. Nou, Jezus gebruikt niet het voorbeeld van snoep, maar van brood. Want brood hebben we nodig. Snoep niet. Brood is nodig voor ons lichaam. De Heer Jezus laat zien, er is brood bij die vriend. En daarom blijft die man die brood nodig heeft kloppen op de deur. Want hij weet, mijn vriend heeft het. De Heere heeft het toch. De Heere heeft genoeg. De Heere heeft meer dan genoeg. Bovendien, hij is almachtig. De Heere kan ons alles geven wat we nodig hebben. Daarom, blijf maar kloppen, zegt de Heere. Blijf maar zoeken en blijf maar bidden totdat ik u geef wat u nodig hebt. Er is bij de Heere genoeg. En is hij niet veel meer dan een gewone vriend? Een vriend, daar kun je vergissen. Maar in de Heere kun je je nooit vergissen. En dan onze tweede gedachte. Want de Heere geeft er een belofte bij. Ja, dat is opvallend, hè? Er staat niet, Bid, zoek, klop en kijk maar wat er van komt. Zo hoor je wel eens mensen redeneren. Dan zeggen ze, nou ja, niet geschoten, dat is altijd mis. Je weet het nooit. Laat het maar proberen. Ik kan er altijd om bidden. En als ik niks hoor, ja, dat kan. En als ik wel wat krijg, en, ja, nou ja, dat zou toch ook kunnen. Zo van, je weet het maar nooit bij de Heer. Dat is niet goed als we zo over de Heer denken. Als we denken dat de Heer, ja, een soort Moloch is, een soort Baal, waarvan je nooit op aan kunt. Zo was het met de Baal, hè, in de tijd van Israël, tijd van profeet Elia en zo. De Baal, ja, die kon regen geven, maar kon het ook een poos niet doen. Je wist het nooit. De Heer zegt, zo ben ik niet. Ik beloof u, als u bidt, ik zal het u geven. Het eerste wat de Heer eigenlijk zegt is, ik hoor u. Ik luister naar u. Daar begint het mee. Ik hoor u. Het staat zo mooi in Psalm 116, hè? Psalm 116. Hij neigt zijn oor. Dus de Heer, die doet zoals een mens dat wel eens doet van, hé, wat zeg je precies? Zeg het nog eens. Hoor ik jou goed? Hij neigt zijn oor. God is gewillig om te luisteren. Om ons te horen. Ik hoorde eens een dominee zeggen, dat mag uw telefoonnummer wel zijn. Het telefoonnummer waarmee u met eerbied gezegd de Heere kunt bellen. Hij zegt, dat is nummer 116-2. Hij neigt zijn oor, want zo staat het toch in de psalm. Of het nummer 50-15. Want dat staat er in Psalm 50, vers 15. Roep mij aan in de dag der benauwdheid. En ik zal u eruit helpen. Dat nummer, als je dat gebruikte in het gebed. Dan zegt de Heer, daar staat het toch. Daar staat het toch. Dan hoort u toch. Ja, zo zou je ook kunnen zeggen van Lucas 11, vers 9. Dat is dan het nummer 119 of 1110. Ik zeg jullie de bid en u zal gegeven worden. Dat mag je de Heere voorleggen. De Heere antwoordt. Ja, niet altijd op de manier zoals wij het verwachten. Hij antwoordt. Wel op zijn tijd. Wij denken soms dat de Heer, en ik bedoel het heel eerbiedig, net zo snel komt zoals een verpleegkundige in het ziekenhuis. Als je op het belletje drukt als patiënt, dan verwacht je dat binnen toch, nou, laten we zeggen binnen enkele minuten, er een verpleegkundige binnenkomt stappen. En die zegt dan, vraagt dan, waar kan ik u mee helpen? En dat de Heer het eigenlijk op zo'n manier doet. Ik heb iets nodig. En hij komt meteen en geeft dan ook precies wat ik vraag. Nee, daar gaan we vanavond ook wat meer van horen. De Heer beproeft ook. De Heer laat ook wachten. En dan zegt hij, verwacht mij. Waarom laat de Heer wachten? Waarom geeft de Heer niet altijd meteen wat ik vraag? Zal ik u een paar redenen noemen? De eerste reden is dat de Heere ons wel wil leren dat wij er geen recht op hebben. Wij hebben recht op niets. We hebben recht op de dood. Je zult de dood sterven, zegt de Heere. Dus als hij ons iets schenkt, dan doet hij dat uit genade. En het genadekarakter van zijn gave leert hij ook wel door uit te stellen. Door ons te laten wachten.
Hij wil niet dat we dan stoppen met bidden.
Nee, nee, juist niet. Blijf bidden. Zoeken en kloppen. Het tweede, wat we ook niet moeten vergeten, gemeente, is dat de Heere soeverein is. Soeverein, dat wil zeggen, hij is zelfstandig in zijn besluiten, in zijn oordelen. Hij laat zien, maar ik ben anders dan u. En die soevereiniteit, die is verbonden aan Gods wijsheid. God is volmaakt wijs en hij weet wat wij nodig hebben. Wat we echt nodig hebben. Wanneer we dat nodig hebben. Wij willen het liefst alles al van tevoren duidelijk hebben. Toch? U zou het liefst, laten we eerlijk zijn. Laten we zeggen, de komende 5 jaar of misschien wel 10 jaar. Die wilt u op orde hebben. U wil eigenlijk zeker weten dat u niet zal ontbreken. Het liefst zou u al een hele voorraadschuur hebben waar alles in ligt. Als dat zou kunnen. Eten, drinken, geld, kleding, vrede in het land, gezondheid. Ja, het zou heel fijn zijn als ik dat gewoon wist. Dat de komende 10 jaar het goed zit. Maar zo werkt dat niet bij de Heer. De Heer zegt, leef bij de dag. Leef bij de dag. Elke dag hebben we hem nodig. Dat moet ons ook afhankelijk van hem houden. Dus leef niet bij 10 jaar, maar bij de dag. Ja. Dat herkent u misschien wel. Hopelijk. Dat je zei, ja, die ziekteperiode kon ik eigenlijk niet verder kijken dan deze dag. En heb ik de Heere gedankt aan het eind van de dag dat hij mij vandaag er weer doorhielp. Of dat hij me deze nacht weer erdoor geholpen heeft. En morgen, ja, dan heb ik hem opnieuw nodig. Leven bij de dag. Mag je dan niets van tevoren plannen en sparen? Zeker wel. Dat mag u zeker doen hoor. En dat moet u ook doen. Maar wel met deze gedachte, met deze intentie. Ik heb elke dag zijn zorgende hand nodig. En dan het laatste, gemeente. Dan gaan we naar de volgende gedachte. Dat is dat we ook moeten leren dat de Heere weet wat goed is voor mij. Dat ik iets kan begeren waarvan de Heere zegt, nee, dat geef ik u niet. Dat is niet goed voor u. Ik heb iets anders voor u dan waar je naar verlangt. Ik zal een voorbeeld geven. Er was een man, legio heet hij, en de Heere had de duivelen uit hem verdreven. En wat zegt legio, wat vraagt legio? Heere, mag ik bij u blijven? Mag ik met u mee? Net als de andere discipelen, met Petrus, Johannes en Jacobus, mag ik met u mee? En wat zegt de Heer Jezus? Nee, u moet hier blijven. Dit is uw taak. Die man had veel liever met de Heer Jezus meegegaan, want hij heeft wel gemerkt, in het land waar hij leefde, waar hij woonde, waren de mensen helemaal niet blij met de Heer Jezus. Maar toch moest hij daar blijven. En wat zien we dan? Later komt de Heer Jezus weer terug in het land waar die man, die legio, dus was gebleven. En dan blijkt dat legio heel veel mensen heeft verteld over de Heer Jezus. En dat ze tot geloof in de Heer Jezus zijn gekomen. En dat ze de Heer Jezus juist willen ontmoeten. En meer van hem willen weten. Zie je hoe nuttig het was dat legio daar bleef? Gemeente, wij gaan zingen uit Psalm 123. Daarvan de beide versen. De biddende dienstknecht en de biddende dienstmaagd of dienstmeisje. Psalm 123. 2 versen. Thank you. Gods gaven. Je weet, het is een bevel. Het was, zo hoorden we, geen vrijblijvende zaak. Het was niet afhankelijk van of je zin had, of nood voelde, of tijd had. Nee, de Heer zegt, bid. Doe dat ook regelmatig. Calvijn schrijft bij het gedeelte van zijn commentaar over Daniëls drie keer bidden. Hij zegt, Daniël was ook een gewoon mens, net als wij. En daarom deed hij het drie keer per dag. Ook als hij geen zin had of heel druk was. Juist daarom deed hij het drie keer per dag. Regelmaat. Je kent misschien wel die trits, hè? Rust, regelmaat, reinheid. Regelmaat. Laat het gebed ook regelmatig terugkeren. Wat dat betreft kunnen we misschien nog wel wat leren van andere godsdiensten. Dus ik denk hoe mensen die Allah vereren, hoe trouw die hun gebeden doen, waar ze ook zijn. Ze doen hun gebeden. Het zal toch niet zo zijn dat Allah trouwere bidders heeft dan Jehovah, dan de Heer. Dus regelmaat, bevel, maar soms ook extra, als er nood is. Buig dan uw knieën. Maar het kan ook, ja, terwijl u door de stad loopt, of achter het stuur van de auto zit, of op de fiets zit, dan kun je ook bidden. Dat noemden ze vroeger wel bidden met de pet op. Als mensen aan het werk waren, hadden ze een pet op, bidden met de pet op. Bidden met de pet af, dat was als je in de kerk zat of thuis voor het eten je ogen dicht deed, dan deed men de pet af. Dus dat is ook bidden. Bidden is ook dan de nabijheid van de Heere vragen. Heere, wilt u ook vandaag mij de weg wijzen? Wilt u voor hem of voor haar zorgen in het ziekenhuis? Wilt u, vul het maar aan, dat mag dus ook, terwijl u loopt of bezig bent met uw werk. Bidden, gemeente, we hebben gezien, dat moet wel met verwachting worden gedaan. Dat komt ook steeds weer terug in de schrift. De Heer zegt, verwacht mij. Daarom geeft hij een belofte. U zal gegeven worden. U zal opengedaan worden. U zult vinden. Hij zegt niet erbij meteen, op uw tijd. Dat staat er niet. Maar hij zal wel antwoorden. Er staat ook niet dat u altijd krijgt wat u precies vraagt. We hebben dat gezien met Legio. Legio die met Jezus mee wilde. Maar hij moest blijven. Ik denk aan nog iemand dan Paulus. Paulus vroeg of de Heer een doorn uit zijn vlees wilde wegnemen. Hij had ergens heel erg veel last van. We weten niet wat het was, maar hij zegt, het waren de vuistslagen van de Satan. En hij vroeg of de Heer het weg wilde nemen. En de Heer kon het wegnemen, want de Heer is almachtig. En hij had de Heer drie keer daarover gebeden. Drie tijden. En toen kwam het antwoord. Nee, Paulus, nee. Je moet er mee stoppen, zegt de Heer. Je moet mij hier niet meer om vragen. Want die doorn moet je houden. Die heb je nodig. Anders word je hoogmoedig. Dit houdt je klein. Daardoor zul je iedere dag weer bij mij terugkomen. Maar de Heer gaf Paulus wel iets anders. Hij gaf hem zijn genade. Hij gaf hem vreugde in God. Hij gaf hem vrede. En toen riep Paulus uit, dit is nog beter dan wanneer de Heere die doorn had weggenomen. Mijn genade is u genoeg. En dan zegt Paulus, ik zal roemen in de Heere, zelfs met die doorn in mijn vlees. Als ik zwak ben, zingt hij dan, ben ik machtig. Dat was onze tweede gedachte, gemeente. Dan gaan we nu naar onze derde gedachte. Ontvangen. Ja, bidden en ontvangen. Hoe ontvang je? Er zijn mensen die zeggen, ik bid al zo lang. En ik krijg maar niet. Dat kan. Dan moet je ook afvragen of het inderdaad naar de wil van de Heere is, of u iets zal ontvangen, wat u vraagt. Bidt u ook wel, Heere, als uw wil anders is dan mijn wil, dan is het ook goed. Denk maar aan het gebed van de Heer Jezus zelf. In Gethsemane. Tot 3 keer toe heeft hij zijn vader gebeden of de vader de drinkbeker van het lijden aan hem voorbij wilde laten gaan. Het antwoord was, nee. Nee, mijn zoon, dat kan niet. Maar de Heer Jezus had er ook iets bij gezegd. Niet mijn wil, mijn menselijke wil geschieden, maar uw goddelijke wil. Uw vaderlijke wil. Hij plaatste zich onder de wil van de hemelse vader. En zo doen wij dat ook. Heere, wilt u die jonge moeder die zo ernstig ziek is genezen? U kunt het toch. Maar dan moeten we er toch nog iets bij bidden. Maar Heere, leer ons ook u te volgen als u deze jonge moeder niet geneest. Maar ze gaat sterven. Dan bidden we u of u kracht wil geven om dat lijden te kunnen dragen. En dan bidden we of u vrede in het hart wil geven. Vrede met u. De troost van zondag 1. Kijk, ziet u, zo moeten we bidden. Uw wil geschieden. Gemeente, het kan ook zo zijn dat de Heere u al lang heeft gegeven waar u om vraagt, maar dat u helemaal niet let op het antwoord. Dat u eigenlijk een beetje lijkt op dat jongetje dat vraagt, mag ik een hond? En dan vraagt het nog eens, mama, mag ik een hond? En dan komt papa thuis, papa, mag ik een hond? En de volgende dag heeft hij het er niet meer over. En papa en mama kijken elkaar aan, zeggen, we waren juist van plan om eens met hem te gaan kijken naar een hond. Maar hij heeft het er helemaal niet meer over. Blijkbaar is het niet zo belangrijk voor hem. Dat kan. Dat de Heer u, dan gaan we naar de Heer, u iets wilde geven, maar u vraagt er al niet meer om. Moet de Heer u iets geven, wat blijkbaar in uw eigen ogen niet belangrijk meer is? Maar het kan ook zijn, gemeente, dat de verhoring naast u staat of ligt. In de Bijbel kennen we zo'n voorbeeld, Hagar. Hagar bidt om water voor haar kind. En de bron is naast haar. Alleen haar ogen zitten dicht. En dan opent de Heer haar ogen en dan ziet ze het. Soms is de oplossing zo dichtbij. Let ook op de middelen die de Heer geeft. Ik meen in de catechismus van Genève, dat is de catechismus van Calvin, staat zo mooi dat wij in het gebed ook moeten letten op de middelen die de Heer gebruikt om te antwoorden. Hij kan bijvoorbeeld mensen naar ons toe sturen, op ons pad sturen. Let er dan op dat die mensen met een antwoord komen dat God u wil geven. Luistert u zo naar het huisbezoek, naar het gesprek tijdens het huisbezoek, of het gesprek misschien wel na de dienst, of het iemand u belt en u iets aanreikt. Ik denk aan die psalm, merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft. Hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. Of wij blijven bepaalde eisen stellen aan de gaven. Dat kan natuurlijk ook. Ik bid om een huis en er zijn inmiddels al 3 aanbiedingen gedaan, maar die heb ik afgewezen, want nee, daar ga ik niet wonen, ben je normaal. En als de Heer nou juist had gewild dat u daar ging wonen. Begrijpt u? Dan stellen we onze eisen zodanig dat we niet letten op wat de Heer wil geven. Ik moet denken aan een man die me eens vertelde, een zeer succesvolle ondernemer in onze gezinte. Hij vertelde, hij zei, ik had de Heer zo gebeden of ik in zijn koninkrijk iets mocht betekenen. En ik dacht, zegt hij, had die jaken mogen worden of ouderling of dominee. Hij zegt, maar toen kwam een telefoontje of ik enkele asielzoekers wilde gaan bezoeken. En in eerste instantie was mijn reactie, nee, dat is niks voor mij. Nee hoor, dat kan ik helemaal niet. En toen dacht hij, nou, maar wat heb ik ook alweer gebeden? Of ik iets in Gods koninkrijk mag betekenen? Maar ik dacht aan een ambt. Maar dit kan wel eens het antwoord zijn van de Heere. Toen was hij beschaamd en hij deed het. Hij ging die mensen bezoeken. Dus gemeente, durven we daarin ook kritisch naar onszelf te kijken. En te letten op wat antwoord God ons geeft. Denk er weer om, hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. Ik heb al zo vaak gemeente naast iemand gezeten. En dat die persoon zei, de Heere antwoordt me niet. De beden om genade. De beden om vrede met God, om vergeving van zonde. En dat ik aan die persoon vroeg, maar gelooft u dan niet dat ik nu met het antwoord kom? Dat dit het antwoord is, wat ik u nu ga voorlezen. Gelooft u niet, gemeente, dat als de Bijbel hier open gaat, dat God zijn antwoorden geeft? De Bijbel is Gods brief als antwoord op gebeden. Merk op mijn ziel, wat antwoord God u geeft. Nee, dan moet u niet gaan zeggen, zoals ik zojuist nog iemand hoorde zeggen door de telefoon, dat de Heere dan vanuit deze tekst moet spreken, want dan is het van hem. Wij moeten de Heere niks gaan voorschrijven. Heere, als u nou de dominee laat preken uit Jesaja 11 vers, dan is het van u. Kijk uit hoor, dan gaat u de Heere voorschrijven hoe hij moet antwoorden. Vraag de Heere maar om een bevestiging. Dat mag wel. Weet je, dan gaan we kijken naar de voorbeelden die de Heere Jezus ons geeft. Hij komt nu heel dicht bij ons, nog dichter dan bij het eerste voorbeeld van die vriend die om brood bad, weet u? Want nu gaat het om een vader en een zoon. Een vader en een zoon, wat een intieme verhouding. En dan begrijpt u, gemeente, het gaat hier om een goede relatie. Ik weet, er zijn ook kinderen die een moeizame relatie met hun ouders hebben. Misschien zelfs getraumatiseerd zijn. Het gaat hier om, mag ik het zo zeggen, een goede verhouding van vader en zoon. Dan zegt de Heer Jezus, welke vader van u zou aan zijn zoon, die thuis komt, die hard gewerkt heeft, bijvoorbeeld in de tuin, of gespeeld heeft, gevoetbald heeft, en die is hongerig, en zegt, papa, heeft u mij een boterham, ik heb zo'n trek. Welke vader zal zeggen, kom maar jongen, en hij pakt iets dat lijkt op een boterham, maar dat is een steen. De broden in de tijd van de Heer Jezus leken ook wel op platte stenen, een soort eierkoeken waren het. Nou, je kent de stenen wel, die ook een beetje zo eruit zien. En inmiddels is het wat donker geworden, dus die jongen ziet niet goed wat papa hem geeft. En hij pakt dus die steen en hij bijt. Auw! Breekt zijn tand erop af. Stel je voor toch, welke vader zou dat doen? Nee, zegt u, nee, ik niet. Nee toch, je zou maar zo'n papa hebben. Jezus zegt, ik zal u nog een voorbeeld geven. Stel dat zo'n jongen vraagt, papa, heeft u van mij een vis? En die jongen denkt aan een paling. En wat lijkt een paling op, jongens en meisjes? Ja, op een slang. Heb je een paling gezien? In het echt, dat is net een slang. Maar een paling is niet gevaarlijk, een slang wel. Mensen, de meeste slangen zijn gevaarlijk. Die kunnen je bijten en dan kun je zelfs door het gif door sterven. Stel nu, zegt de Heer Jezus, dat zo'n jongen bidt om een vis. En die vader pakt een levende slang, een cobra. Bijvoorbeeld, hij geeft die slang aan het kind. En die slang bijt het kind. En die vader begint te lachen. Ah, nee, wat een wrede vader. Wat een bruut zou dat zijn die dat zou doen. Of het kind bidt om een ei. Men had ook in die tijd wel eieren. Zoog men dan leeg. Maar gemeente, een ei, ja. Stel toch dat die vader in plaats van een ei een schorpioen geeft. Dat is een dier, dat kennen wij hier niet in de natuur, maar in Israël wel, en ook nu nog zijn er heel veel landen waar schorpioenen zijn. Denk aan Afrika. Dat is een klein dier met een angel. En dat is geweldig giftig. Heel gevaarlijk. Je kunt er aan sterven. schorpioen. Schorpioenen bijt. En als een schorpioen zich wat inrolt, net als een egel. En zo'n egel wordt dan een bal. Die schorpioen lijkt dan een beetje op een ei. En als het wat donker wordt, zie je het verschil niet. Die vader geeft een schorpioen aan zijn kind. Nee, geen vader toch die dat doet. Nou zegt de Heer, moet ik het u nog duidelijker maken? Als u, die toch allemaal zondig bent, wij zijn toch Adams kinderen. Als u uw kinderen het beste wil geven en u doet zulke dingen niet, wat zal dan de hemelse vader doen? Zou hij u dan een steen geven als u een brood bidt? Als u bidt om genade, zou hij u dan veroordelen, wegsturen? Nee. Als u bidt om vertroosting, zal hij u dan pijn doen? Nee. Als u bidt om kracht, zal hij u dan machteloosheid geven? Nee. Nee, zegt hij, hij slaat zelfs de aardse zaken nu over. Die Heer zegt niet, hoeveel te meer zal de hemelse vader u aards brood geven en beleg en kleding en geneesmiddelen en een huis en mensen om je heen. Ja, die krijg je ook. Ja, dat heeft de Heer Jezus op een andere plaats gezegd. U hoeft niet bang te zijn dat u dat niet krijgt. Het zal u gegeven worden. Maar je krijgt het erbij. En je zegt, u krijgt iets anders, wat dan veel belangrijker is. Dat staat op de eerste plaats. Dat is de Heilige Geest. Wat bedoelt de Heer Jezus daar nou mee, gemeente? Hoeveel te meer zal de hemelse Vader de Heilige Geest geven, degene die hem bidden? Wel, daar bedoelt hij mee alle geestelijke gaven. Dus de gaven van geloof, de gaven van bekering, de gaven van volharding, de gaven van liefhebben van hem en van zijn geboden, maar ook de gaven van haten, van de zonde, de gaven van verlangen naar het hiernamaals. Dat zijn de gaven die de Heilige Geest dus ook schenkt. Dat zal ik u geven, zegt hij. En gemeente, er staat niet bij dat de Heere mensen uitzondert. Dit heeft hij ook tegen Judas gezegd. Judas, die zelfs een verworpene was. Heer zegt, Judas, jij ook. Als je hierom bidt, het zal u gegeven worden. Weet je, het is een extraatje dat ik u toch niet wil onthouden. Augustinus, bekende kerkvader, ziet nog wel wat meer in die drie gaven die hier genoemd worden. En wij zouden zeggen, de Heer Jezus noemt drie basale gaven. Brood, vis, beleg voor die tijd. En een ei, daar zit heel veel voeding in. Hè? Met een ei kun je eigenlijk al heel veel binnenkrijgen wat je nodig hebt. Augustinus zegt, ja, ik zie toch wel wat meer in die drie voorbeelden. Dat had hij wel vaker. En soms moet je daar ook een beetje terughoudend in zijn. Maar deze wil ik u toch wel meedelen. Hij zegt, ik zou wel een verbinding durven te maken met geloof, hoop en liefde. Hij zegt, wat is nou het belangrijkste van die drie? Van geloof, hoop en liefde. Nou, dat is de liefde. En wat is het belangrijkste van brood, vis en een ei? Dat is brood, dat heb je elke dag nodig. Die andere zaken, dat is beleggen. Dus zegt hij, brood en liefde horen bij elkaar. Nou, zegt hij, dat klopt wel. Want de steen die tegenovergesteld was aan het brood, dat is liefdeloosheid, dat is hardheid. Dan het tweede, zegt hij. Hij zegt, wat lijkt nou het meest op het geloof? Dat is toch de vis, ichtus. De vis en het geloof. Hij zegt, dat klopt wel. Hij zegt, want de vis die zwemt door de golven, zelfs door hoge golven, zelfs als het stormt. Hij zegt, het geloof zwemt door de beproevingen van deze wereld. Blijft in leven. Maar, zegt hij, oh, kijk uit voor de slang. De slang is de Satan, al in het paradijs. Die wil het geloof bijten, die wil het geloof doden. En het derde zegt hij, het ei, ja het ei, dat is Eigenlijk uniek, zegt hij. Daar zit nog niks in. Daar zit geen jong kipje in. Geen jong vogeltje. Pas als het bebroed is. Dus dat is iets wat komt. Dat is de hoop. De hoop zit altijd op de toekomst. Hij zegt dat ei moet worden uitgebroed. Maar oh, kijk uit, zegt hij, voor de schorpioen. Met zijn angel. Die wil het ei doorboren. En die wil de hoop wegnemen. Daarom zegt u moet niet achterom kijken. Want als u achterom kijkt, dan bijt de schorpioenen. U moet vooruitkijken. De hoop kijkt altijd naar de toekomst. De hoop kijkt naar wat de Heere belooft. En de Heere belooft een behouden aankomst. Amen. Heere, mogen wij dat ook kennen? Geloof, hoop en liefde. Ja, dat we zo ook mogen eten, niet alleen van het aardse brood, maar ook van het hemelse brood, Heer Jezus Christus. Dan zegt u dat alle andere dingen ons worden toegeworpen als toegift. We krijgen het erbij, de dagelijkse onderhouding. Het eten, het drinken, onderdak, lieve mensen om ons heen, behulpzame mensen. Geneesmiddelen, ter genezing of ter ondersteuning van het ziek zijn enzovoort. Mogen we dat geloven? Wil ons zo dan ook leren bidden? Heer, geef ook dat we opmerkzaam zullen zijn. We hebben het gehoord, merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft. Hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. Hoe dat we dan ook zullen opletten of u antwoordt. Door de omstandigheden, door uw woord, dat we opmerkzaam zullen zijn. Mogen we zo ook, Heere, naar de kerk gaan in de komende periode, met verwachting, want de Heere zal hongerige zielen verzadigen. U zegt het zelf, bid en u zal gegeven worden. Zoekt en ge zult vinden, klopt en u zal opengedaan worden. We vragen het u ook voor vanavond. Wil ons dan weer hier brengen of ons doen meeluisteren vanuit een andere omgeving? We vragen het u om Jezus wil. Amen. Eentje, wij willen gaan zingen uit Psalm 105, daarvan de versen 2 en 3. 105, vers 2 en 3. gemeente, gaan u heen in vrede, dragende de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen. Zegen.